We gaan lezen uit Galaten hoofdstuk 5. We zijn dus met een studie bezig over de Heilige Geest. Dit wordt de zevende keer dat we daarover spreken. Al de andere keren staan op internet. Kunt u ook volgen. Het is ontzettend belangrijk dat wij een heel goed begrip hebben over het werk van de Heilige Geest. De Geest van God is de grootste gave alle tijden aan de aarde. Buiten de Heer Jezus. En de Heer Jezus is de kern waar alles om draait. Maar toen hij is opgewekt en naar de hemel gevaren, toen is het zo geweest dat hij het eerste wat hij deed is dat de Heilige Geest naar de aarde kwam. En dat is zo'n zegen geweest voor de aarde. Er zijn, de vorige eeuw hebben we gezien, is de Geest opnieuw ontdekt. En er is een grotere opwekking gaande rondom de wereld. Behalve Europa, die verliest God. En hier komt het heidendom daarboven. Maar Afrika staat in vuur en vlam voor God. En Zuid-Amerika, zijn geweldige dingen aan de gang. In Midden-Amerika en in Azië, Korea, zijn grote dingen aan de hand. Noord-Korea zit dicht, we weten het niet. En China, we vermoeden dat er in China 100 tot 110 miljoen christenen zijn. Mensen die de Here willen dienen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat is een fantastisch werk. En we hebben met elkaar gezien dat dat werk heel breed is. Dat ook als we de Bijbel mogen lezen, we weten dat de Geest die Bijbel heeft geschonken. En de laatste keer dat ik met u sprak daarover was dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Toen de Heer Jezus vlak voordat hij naar het kruis ging bad, dat magistrale gebed in Johannes hoofdstuk 17, toen bad hij: Vader, ik heb ze bewaard die gij mij gegeven hebt tot nu toe. Bewaar gij hun nu verder. En de Vader heeft dat gebed verhoord door de gelovigen, door diegenen die in Christus zijn, te verzegelen met de Heilige Geest. En we hebben dan gezien dat die verzegeling betekent dat wij eigendom zijn van Hem. We zijn het eigendom van Christus. Het betekent ook dat wij echt zijn. Verzegeling betekent voor documenten dat het zegel erop komt. Dit is een authentiek document. En het betekent ook dat wij veilig zijn. Want grote, belangrijke ladingen in vrachtwagens om de grenzen over te gaan worden verzegeld. Als het zegel verbroken is, is men daar binnen geweest. Zo, wij zijn verzegeld. En we hebben gezien dat dat zegel niet een uitwendig teken is, maar een inwendige inwoning van de Heilige Geest. En natuurlijk zal de Heilige Geest niet stilzitten daar. En wat doet de Heilige Geest nu eigenlijk in ons leven? En dit is misschien wel de belangrijkste preek, maar ik ga er twee preken van maken. Omdat ik wil u vanmorgen uitleggen, proberen iets uit te leggen van het intense verlangen van de Geest in u, die werkt in uw leven en zijn verlangen. En dat moet u weten. Wat verlangt hij van u? Waar is hij op gefocust? Wat wil hij bereiken in uw leven? Want we zullen in dit gedeelte lezen dat er een oorlog gaande is in je leven. Als je rust wil hebben, zomaar oppervlakkige rust, moet je nooit christen worden. Als je eeuwige rust wil hebben en een diepe overtuiging, moet je wel christen worden. Maar als je de strijd wil ontlopen, moet je nooit christen worden. Want je krijgt een strijd in je. En we gaan dat lezen. In dit gedeelte is prachtig uitgelegd. En we gaan dus vanmorgen kijken naar het grote verlangen van de Geest. Wat wil die nu van jou en van mij? En de volgende preek die gaat over hoe is dan die samenwerking tussen de Geest en mij? Hoe werkt dat dan in mijn leven? Want we zien ook dat christenen soms zulke dwaze dingen doen. Maar je zegt, je houdt je hart vast. Dan denk je maar, ben je nu christen of ben je niet christen? Hoe is het onmogelijk dat je dit doet? Maar daarin willen we geen oordeel doen, want Er zijn altijd dingen in ons leven die wij verkeerd doen. En die voor ons erg moeilijk zijn om los te laten. Zo, we gaan kijken naar Galaten hoofdstuk 5. En we lezen vanaf vers 13. Vanaf vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen. Broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkander bijt en verslindt, pas op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want dat vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar wenst. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u zeg, voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, maar elkaar niet uitdagen en benijden. Dit gedeelte staat 7 keer de geest. Het is ook wel een prachtig gedeelte, helder en duidelijk. En we gaan kijken naar vers 17, want het vlees begeert tegen de geest. En de geest begeert tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. De begeerte van de geest. Daar wil ik met u over nadenken. Weet je, het is heel duidelijk wat hier in dit gedeelte staat, hoe ernstig dat is. Dat als de geest die u verzegeld heeft, het niet wint, staat hier, beërft u het koninkrijk van God niet. Gaat u voor eeuwig verloren. Dus als de geest die God gegeven heeft om u te bewaren, het niet wint, dan is het gedaan met u en met mij. Maar ik zal u zeggen dat hij wint. Maar het is een oorlog. En die voelt u. Die beleeft u. Die houdt u wakker, als het goed is. Dus als je als christen wordt en wedergeboren wordt, komt er een geest in je die een totaal ander verlangen heeft dan de geest in u. En die staan tegenover elkaar, staat er. Zodat u niet doet wat u maar wenst. U zult anders worden. Het zal moeilijker worden. En na verloop van tijd fijner, omdat je gevormd bent door de geest. Omdat je luistert naar de geest. Omdat je dat in je leven hebt binnengebracht. Zo, wat is nu het verlangen van de Heilige Geest. Nou, we gaan wat teksten lezen en ik hoop dat u erdoor gezegend wordt. Nu wil dit niet meer. Doe dit nog. Nee, draait hem maar door. Ja, Deuteronomium 26 wil ik even lezen. Dat is een prachtige tekst waarin God uitdrukt wat hij wil. En daar staat er vers 18, en de Heere heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is, zoals hij tot u gesproken heeft, en dat u al zijn geboden in acht moet nemen, en dat hij u een plaats zal geven hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot een sieraad. En dat u een heilig volk zult zijn voor de Heere uw God, zoals hij gesproken heeft. Mooi. God zegt, ik heb Israël gekozen om dan eigenlijk de hele wereld te kiezen. Maar Israël, zegt hij, kies ik omdat het een sieraad zal zijn voor mij. God heeft u gekozen, mij gekozen, omdat u een sieraad zal zijn de jas van God. Dat is het verlangen van de geest. Dus de geest zal voortdurend u in die positie duwen. Wees een sieraad voor de Heere God. En ik zal u wat teksten laten zien hoe diep dat gaat. Hoe ver dat gaat met ons leven. En in de geschiedenis zijn er mensen geweest die prachtige parels waren. En die nog steeds spreken. En die gevormd zijn tot louter goud van de Heere God. Zo, God wil u een sieraad maken. God wil de gemeente van Herentaals een sieraad maken. Nou, een sieraad, vrouwen dragen dat, mannen tegenwoordig ook een stukje. Maar vroeger was dat ook wel zo hoor, dat mannen dat droegen. Sieraden draag je om jezelf mooi te maken. Sieraden draag je om je identiteit te verduidelijken. Je waardigheid te vergroten. Nou, God wil dat u een sieraad bent, zodat de wereld gaat begrijpen wie hij is. En omdat de wereld accenten krijgt over hem die ze anders nooit zal denken. Want de wereld die ziet de aanslagen in naam van God en die denkt negatief over God. Maar wij zijn geroepen tot een sieraad te zijn. En dus accenten voor God op onze huid te dragen. En zeggen ze, ai, 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 wat mooi. En de geest wil dat bereiken. Dus de geest die zegt in elke situatie tegen u, wees een sieraad voor mij. Terwijl u bijvoorbeeld mishandeld wordt, dan zegt hij, wees een sieraad voor mij. Terwijl u belogen wordt, dan vraagt hij, toon nou eens dat je leven groter is dan de waarheid van mensen. Dat je leven op grotere waarheid is. Wanneer er kwaad is, zegt hij, toon is het karakter van Jezus. Hoe hij vergaf. Een sieraad. Het karakter van God mogen wij verduidelijken. Mogen wij groter maken. Aan de wereld tonen. Dat is prachtig. Dat is uw roeping. En dat is mijn roeping. Dat is de hoogste roeping. En dat is de grootste passie van de Heilige Geest die hij in u heeft. En die geest hebt daar een hele klus mee. Want we hebben het gezien dat in u, in mij, is egoïsme. Is beledigd worden. Is je eigen waarde opkrikken. Waar zijn we allemaal mee bezig in de wereld? Met sieraden, want je kan ook met onvoorstelbaar veel sieraden je echte innerlijk verbergen. Daarom zegt de Bijbel ook dat je sieraad moet innerlijk zijn. Je kan veel schijnsieraden hebben, maar dit is echte sieraad. Nou, we gaan eens kijken naar Psalm 93. Dat is een prachtige psalm. En ik wil daar iets over zeggen. Die psalm is zo mooi. Psalm 93. Daar staat het zo. De Heere regeert. De Heer is koning in uw vertaling. Maar ik heb mijn Bijbel vrijdagavond in Leuven laten liggen. Dus ik heb nu de herziene Statenvertaling. De Heer regeert, de Heer is koning. De eerste keer dat in de psalmen dat voorkomt. Hij is met majesteit bekleed. De Heer is bekleed en hij heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, Heere. De rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun bruisen. De Heere in de hoge is machtiger. Dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. En dan de getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, Heere. Tot de lengte van dag. Voilà, daar hebben we het. De heiligheid is een sieraad. Dat is prachtig. Dus in Gods huis is heiligheid een sieraad. En daarom staat er hier in de Bijbel, staat zijn troon vast. Omdat hij heilig is. Als God niet heilig zal zijn, dan was alles wankel. Als u heilig bent in uw huis, mannen, vrouwen, komt er vastigheid in uw huis. Als u met dingen bezig bent die God niet betaamt, komt er chaos in uw huis. Dan gaan uw kinderen lijden onder de willekeur van de werken van het vlees, van het egoïsme, van de machtsmisbruik, om je eigen hart te verbergen. Maar als je heilig leeft, dan komt de vrede in je huis. Want de heiligheid is een sieraad voor uw huis, Heere. En uw troon staat vast van oudsher, omdat hij heilig is. Als God een compromis zou sluiten, dan zou heel het heelal in elkaar storten. Maar dat doet hij niet. God is heilig. Geen zweem van ommekeer, zegt Jacobus. En dat is fantastisch. En de geest is God. En die heeft geen zweem van ommekeer. En die wil u heiligen. Hij wil dat u heilig gaat leven. Ja. Nou, in de tempel, de heiligheid is een sieraad voor uw huis. De huis is de tempel van God. Dus in de tempel, als je de tempel bekijkt, heb je het heilige der heiligen en het heilige. Alles wat binnenin die tempel is, is van goud. Goud is de metaal waar de wanden mee bekleed zijn, waar alle attributen die er staan bekleed zijn. Alles in de tempel is van goud. Daarbuiten is het koper. Wij zijn koper. Koper is een half edel metaal. Is ook nog wel mooi, want we zijn gereinigd. Maar er zit nog veel vuiligheid in. Maar goud is een edel metaal. Een paar weken geleden is er een wrak gevonden op de bodem van de oceaan. Die lag er al 3 eeuwen. En daar zat een grote schat in. En er zaten veel gouden sieraden in. En ze konden die eruit halen en die waren nog alsof ze gisteren gemaakt waren. Zo helder. Goud. Dat verandert niet. Dat kan niet onder roesten. Dat kan niet roesten of corroderen. Of Dat gaat niet. Dat is een edelmetaal. Platina is dat ook. Dat is een edelmetaal. Daarom is het ook zo kostbaar. En God kiest voor goud. Als de hoge priester bij God kwam in de tempel, dan droeg hij op zijn schouders 2 stenen en op zijn borst 12 stenen. 2 stenen, 2 10-stammenrijk en 2-stammenrijk en dan hier de 12 stenen. De 12 namen van Israël, edelstenen. En die waren in goud gepakt. Ze sieraad. U bent in goud gepakt. U bent geheiligd. U moet heilig leven, omdat u geheiligd bent, omdat u in goud bent ingepakt, in Christus. En u wil de Heilige Geest uw leven in die omhulsel, wil die gelijk maken. En dat contrast is heel sterk. Want wij willen ontzettend graag onze wil doen. Wij willen niet luisteren naar God. Wij willen luisteren naar onszelf. En komt er chaos. Als wij luisteren naar onszelf, komt er chaos. Maar als wij de heiligheid van God tot sieraad hebben in ons leven, dan staat onze troon ook vast. Dan staat uw gezag ook vast. Kan niet veranderen. In uw huis. Als vader, als moeder, hoef je niks aan te doen. Dat bevestigt God. Maar als u onheilig leeft, als u met allerlei smeerlapperij bezig bent, komt er chaos. En dan zegt u na verloop van tijd, hoe komt die chaos? Want u hebt alle oorsprongen van die chaos verborgen door egoïsme. En de geest wil dat weg hebben. De geest bewaart u voor de eeuwige verlorenheid. En die zet alles op alles. Dus soms doet hij dat wanneer hij een lange tijd in verborgen leven leeft, laat hij ineens los en val je. En patsch, alles komt openbaar. En dan zeggen ze, maar hij leefde al jaren zo. En dan lijkt het verschrikkelijk dat moment, maar in wezen is dat een fantastisch moment. Want de geest heeft gezegd, ik wil je bewaren. Soms zegt de Bijbel zelfs dat iemand sterft om te voorkomen dat hij niet voor eeuwig verloren gaat. Omdat hij niet luistert naar dat intense verlangen van de geest. De geest van God heeft u verzegeld. Maar als u hem bedroeft, de geest van God bewaakt u. Maar als u hem bedroeft, speelt u met uw leven. Ja. Nou, dat gaat heel ver. Laten we eens kijken naar de volgende tekst. Naar Titus even. Straks zoekt Jesaja. Titus. Titus 2. Titus 2 vers 9. Titus 2 vers 9. Schrik niet wat daar staat. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn. En dat zij hun in alles welbehagelijk zijn. Zonder tegen te spreken. Poeh, wat een contrast. Etienne Vermeer zegt, het bewijs dat de God van de Bijbel niet bestaat, is dat God de slavernij niet heeft afgeschaft. Of daarvoor oproept om die af te schaffen. En Etienne Vermeers heeft de Bijbel niet begrepen. Dit staat er. En dan staat er in vers 10 dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Nou, daar heb je een slaaf. Een slaaf die dus een eigendom is van de meester. Een strenge meester. Een onredelijke meester. Wat moet die slaaf doen? In opstand komen? Nee, zegt Paulus. Niet doen. Want geweld lokt geweld uit. Brengt chaos. Beledigd zijn en te zeggen, ik sla tegen. Niet doen. Want werken van het vlees, die leiden tot verderf. Wat moet hij doen? De leer van God tot sieraad te strekken. Dat is de geest. En de geest leidt je dan en die zegt, wil je sieraad van mij zijn? Nu kan je schitteren. Nu kan je iets fenomenaals doen. Nu kan het magistraal zijn. In deze context waarin je zit, waarin alles wat menselijk is van je afgenomen lijkt te worden, mag jij laten zien dat jouw leven gebaseerd is op eeuwige waarde. En dat je vergeving geschonken is. En dat je een geweldige toekomst hebt. Dat er kracht in je leven is. Dit is de grootste bom onder de slavernij. Dan wordt de slavernij afgeschaft. Anders wordt die bestendigd door de agressie van de meester. Maar dit zal het hart van de meester doen versmelten. Zo diep gaat dat. Dus u bent op uw werk, of u bent in de gemeente, of u bent in huis, u wordt beledigd. En dan zegt de geest tegen u, wil je sieraad zijn voor mij? En dan zeggen we, nee, ik sta in mijn recht. En dan zegt hij, het mooiste sieraad wat er ooit is getoond op aarde is de Heer Jezus. Kijk eens naar het kruis. Wat een sieraad. Wat een genade. Wat een heerlijkheid. En zeg, oh ja, nou, vergeeft zoals Christus vergeven heeft. Goh. En dan zegt hij, maar dat kan ik niet, dat kan ik niet. Alles in, ik wil je helpen. Ik wil je bewaren. Ik wil je volwassen maken in Christus. Ik wil je de heerlijkheid van Christus tonen. Dat is fantastisch. En dat gaat God lukken. Bij de ene meer, bij de andere minder. Sommigen worden gered als door vuur heen. Want dat vuur louter je. Dat maakt het goud kostbaarder. En sommigen is dat goud nog erg vermengd met allerlei vuiligheid. En moet straks door het vuur als hij wederkomt. En hou je niks over. Geen vruchten op aarde. Dan ben je gered als door vuur heen. En wat dat dan betekent, weet ik niet. Maar het zal zichtbaar zijn in de eeuwigheid. Of je geluisterd hebt naar het verlangen van de geest. Nou, laat ik dan nog tenslotte even Jesaja hoofdstuk 4 lezen. Ook heel mooi. Ik vind dat prachtig, maar ook wel heel ernstig. Jesaja 4, vers 2. Die prachtige Jesaja. Wat heeft die man veel mogen zien? Op die dag, zal de spruit van de Heere tot een heerlijke sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot een rots. En luister voor hen die in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. Iedereen die in Jeruzalem te leven opgeschreven is. Ja, wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit hun midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en de geest van uitbranding. Dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over elke samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw, overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Hier wordt het koninkrijk besproken. En de eerste tekst uit Deuteronomium heb God zijn verlangen gezegd. Ik wil jullie maken tot een sieraad. Israël is door diepe dalen gegaan van onreinheid en afgoderij. En Jesaja profeteert op een machtige wijze. Dat Het God zal lukken. Ja. Er zal een moment komen en dat moment verwachten we vrij snel. Dat de Heer Jezus Christus terugkomt in Israël. En dat Israël de Messias zal aanvaarden. En dat allen die overgebleven zijn en die hem als koning der koningen ervaren, een sieraad zullen zijn. 1000 jaar lang op deze aarde. Waar de volkeren naartoe trekken. En zeggen, wauw, nu begrijpen we Gods plan. Nu begrijpen we Gods heerlijkheid. Nou, ben je bereid om, als je de vreugde kent van het verzegeld zijn, dat je eigendom bent, dat je echt wil zijn en dat je veilig wil zijn, ben je bereid naar die geest te luisteren, naar zijn verlangen? Als je daartoe bereid bent, ga je in de strijd. Want die geest kan dat niet alleen, die vraagt uw medewerking. En daar gaan we het volgende keer over hebben. Laat onze hoofden buigen. O geest van God, we zien zo uit naar een groot werk van u in onze levens. O Heere God, als we dit bidden, misschien schudt u wel met uw hoofd. En dan zegt u, ach toch, ik heb al zo vaak aangeklopt bij je. Wat betekenen die woorden van je? Wat betekenen dat gebed voor je? O Heere God, ik bid u. Geest van God, word sterker in ons leven. Overreed ons. Overroel ons met uw kracht. En maak ons heilig voor u. Als individu, maar ook als gemeente. Omdat wij een sieraad mogen zijn op u, eeuwige, onveranderlijke God. Halleluja. Amen.